Welkom, dames en heren, commissieleden, wethouder, ambtenaren, gasten, inspreker en burgers die thuis misschien wel heel moedig naar deze bijeenkomst gaan kijken. Welkom. Even vooraf dat wij echt met elkaar gaan beginnen. Dit is een beetje een andere setting dan dat we gebruikelijk hebben bij commissievergadering. Daarom heeft u vanmiddag ook nog een mail gekregen om uit te leggen wat precies wel de bedoeling is. Zodat we daar met gelijke informatie aan tafel zitten en ook op dezelfde manier met elkaar het gesprek kunnen gaan. Dus vanavond staat het echt in teken van de bespreking van het raadsvoorstel. Is er ruimte om nog vragen aan het college te stellen? En vooral met elkaar in gedachten te wisselen ter voorbereiding op het eventueel indienen van amendementen en moties op weg naar de gezamenlijke raadsvergadering op 4 maart. Dus deze stukken komen nog een keer terug. Dan moet ik even kijken wanneer dat... Oh ja, 4 februari is er een gezamenlijke bespreking van de 3 gemeenten over de concept, moties en amendementen. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. En als daar nog vragen zijn over die werkwijze, dat we die nu met elkaar bespreken, zodat we straks gewoon van gedachten kunnen wisselen. Ik kijk even rond. Zijn er nog vragen over de werkwijze? Niet? Nou, dan hoop ik dat we een hele geslaagde bijeenkomst hebben. Het vaststellen van de agenda. Voordat we dat gaan doen, wil ik er nog even op wijzen dat alle vaste agendapunten, zoals de voortgang van de toezeggingen zo, afgelopen woensdag al zijn besproken op 8 januari bij de vorige bijeenkomst van deze commissie. Vandaar dat ze nu niet nog een keer op de agenda staan. Dus het enige agendapunt is, behalve de mededelingen die ik net gedaan heb, het stedenbouwkundige en landschapsplan Krailo. Zullen we daarmee verder gaan? Ja? Wie wil daar allemaal het woord over voor? Ik denk alle fracties. Sorry. Oh, sorry. Ja, u mag gaan zitten. Sorry. Zo visueel ben je soms ingesteld. Hè. We hebben vooraf nog een inspreker. Dat is meneer Nout Bijvoet van het burgerinitiatief Klein Krailo. En zoals u gebruikelijk gewend bent, we luisteren eerst naar de inspreker 5 minuten. Daarna kunt u vragen stellen. En dan, omdat dit toch een wat andere setting is dan anders, zal ik in dit geval eerst even aan de wethouder vragen om te reageren. En dan kunt u nog een keer reageren. Ja, hè? Volgens mij is dat handiger vanavond. Ja, meneer Bijvoet, mag ik u uitnodigen? En ja, heel goed.
Geachte commissieleden en overige aanwezigen. Vanavond spreken we in om u te vertellen over ons initiatief Klein Krailo. Daarnaast vragen we van u ruimte om actief mee te kunnen doen met de ontwikkeling van het mooie buurtschap Krailo. In deze 5 minuten gaan we in op 3 dingen. Wie zijn we? Wat willen we? Wat willen we graag? En wat vragen we van u? Wie zijn we? Klein Krailo is een initiatief van een stuk of 20 mensen uit de 3 gemeenten. Deze groep heeft een gezamenlijke missie. Op Klein Krailo willen we anders wonen. Compact, duurzaam, verbonden met de natuur en met elkaar. We zijn open, gericht op onze omgeving en we hebben de blik naar de toekomst. Klein Krailo zien we als een levendig onderdeel van de buurtschap Krailo. We maken gebruik van de kracht van de natuur en de nieuwste technologieën om onze footprint te beperken. We wonen op een klein oppervlak, want we hebben meer ruimte en tijd om ons in te zetten voor de wereld om ons heen. De deelnemers van onze groep hebben elkaar deze zomer gevonden en zijn aan de slag gegaan met het ontwikkelen van ideeën. Dat is natuurlijk een risico, omdat de kaders voor het buurtschap Krailo nog lang niet volledig zijn uitgewerkt. We staan open en we zijn flexibel om onze ideeën verder te ontwikkelen, zodat ze passen binnen het grotere geheel. En tegelijkertijd willen we toch vast laten weten aan u dat we er zijn. Wat willen we graag? Klein Krailo, zoals wij het voor ogen hebben, staat open voor iedereen. Jong, ouder, alleen of samen. Wat we vragen is dat mensen zich in willen zetten voor het buurtschap Krailo en voor Klein Krailo in het bijzonder. Dat je duurzaam leven belangrijk vindt en houdt van een beetje reuring om je heen. We hebben een programma van wensen gemaakt en het brengt de gezamenlijke wensen van de initiatiefgroep in kaart. Die dienen als basis voor verkennende gesprekken met GEM Krailo BV en de betrokken gemeenten en belangstellenden. We hebben 2 pijlers, bouwkunst en gemeenschap. De eerste pijler, bouwkunst. We proberen op Krailo zo'n 20 compacte huisjes te realiseren. We gaan uit van permanente bouw. Dus geen tiny houses of wielen, maar kleine architectonische hoogstandjes, volledig passend binnen de hoge ambities van Krailo. In een klein plaatje ziet u daar. Dit is het totale klein gebied van Krailo. 45 hectare, waarvan geloof ik 25 hectare bebouwd gaat worden. En een heel klein stukje daarvan denken wij in te richten met onze mooie architectonische hoogstandjes. De gemiddelde footprint van een woning is 50 vierkante meter. Echt compact dus. De ideale groepsgrootte is ongeveer 20 huishoudens vanwege het financiële voordeel. Een gemeenschappelijke ruimte, zeker uw werkplaats, is onderdeel van de plannen. In de bouw worden alleen ecologische, natuurlijke, biobased of herbruikbare materialen toegepast. We kiezen voor nul op de meter en onderzoeken passende systemen om dit te realiseren. Vanzelfsprekend aansluitend op de keuzes die voor heel Krailo worden gemaakt. Het gemeenschappelijke gebouw biedt faciliteiten als werkplaats, ontmoetingsruimte met keuken, opslag voor gezamenlijk gereedschap. Waarom zou je allemaal een eigen grasmaaier kopen die je maar één keer in de week nodig hebt, terwijl je hem ook kan delen? De tweede pijler is de gemeenschap. Klein Krailo is een actieve, open gemeenschap. Door bewoners, voor bewoners en voor anderen. We denken aan een avond in de week samen koken en eten, oppassen of helpen met de boodschappen. Of aan een samenwerking met de bibliotheek en mensen die onze gemeenschappelijke ruimte gebruiken voor activiteiten. We delen elektrische auto's, fietsen en gereedschap met onze buren op Krailo. We gaan op zoek naar organisaties en bedrijven die met ons leven in de brouwerij willen brengen. De buitenruimte is superbelangrijk voor Klein Krailo. Een droom is een tuin midden in de natuur die zo is aangelegd dat je er buiten concerten geeft, films draait, educatieprojecten organiseert. Dat bewoners uit de buurt en van verder weg graag even komen struinen en ontspannen. Dat je elkaar makkelijk ontmoet. Omdat we klein wonen, zijn we meer gericht op buiten en dat zie je terug in de tuin en de natuur. Wat vragen we van u? Wij vragen de ruimte voor ons als groep, maar ook voor vergelijkbare initiatieven om de duurzame ambities van Krailo verder vorm en invulling te geven. Wij willen bijdragen aan het succes van Krailo en zijn bereid onze tijd en energie hierin te steken. Daarom vragen wij u de ruimte, ons de ruimte te laten voor de plannen en die samen met de inwoners verder te ontwikkelen. Liefst nog voor of in de zomer van dit jaar. Gebruik ons als bron van idee en inspiratie. We zijn meer dan een klankbordgroep die reageert op gemaakte plannen. We hebben de denkkracht en de daadkracht om mee vorm te geven. Tot slot, wij vragen de raden om daar waar mogelijk bij komende beslissingen rekening te houden met ons initiatief. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website kleinkrailo.nl. Dank voor jullie aandacht en we hopen in de toekomst op een goede manier samen te kunnen werken.
Dank u wel, meneer Bijvoet. Zijn er vragen? Heel veel. Goed, gaan het rijtje af. Ja?
Ik hoor in uw bijdrage heel veel elementen waarvan ik denk, die komen helemaal overeen met wat we in het stedelijk bouwkundig plan beogen. Maar begrijp ik u goed dat u die voorzieningen, zoals de energie-neutraliteit en het autodelen binnen uw kleine groep van 20 mensen wil realiseren. En daar stel ik dan even tegenover dat het concept van Krailo natuurlijk is dat het, ja, dat we het hele plangebied energiepositief willen maken. Waarbij we er niet aan ontkomen dat we voorzieningen als energieopwekking gaan delen. En als je met een grotere groep deelt, dan is die energie-neutraliteit waarschijnlijk makkelijker bereikbaar. En mijn vraag aan u is eigenlijk, wilt u met uw kleine initiatief dat eigenlijk op uw kleine postzegeltje realiseren? Of bent u bereid met uw initiatief op te gaan in die grotere collectiviteit die eigenlijk hetzelfde nastreeft? Dus met andere woorden,
volgens mij is uw vraag
de mate waarin u wilt inblenden eigenlijk in het concept, dat is de vraag. En de tweede vraag die ik heb, Plan Krailo gaat over 3 grondgebieden heen. In welke gemeente, heb ik de indruk dat u zelfs al een beeld hebt in welk deel van het plangebied u denk ik past, of is dat niet het geval? Op wiens grondgebied denkt u dat te kunnen laten landen?
Goed, dank u wel. Ik weet niet of het met u besproken is, maar het is de bedoeling dat we even de vragen inventariseren en dat u ze dan in één keer beantwoordt. Is dat, ja? Nou, ik help u daarbij, dus dat gaat wel goed komen. Het zijn twee concrete vragen van meneer Kool, dus ik heb ze ook genoteerd, dus daar komen we wel uit. Meneer Gubbels.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de vraag over waar in het plangebied u eventueel naar zou kijken. En ik stel vast dat er een nieuw rapport is gepresenteerd gisteren voor oud en zelfstandig wonen in 2030. Een reisadvies door de commissie Toekomst, Zorg, Thuis, Wonen, Ouderen onder oud-minister Bos. En die geeft als advies nieuwe woonvormen te zoeken. Heeft u met Gem Krailo BV over die nieuwe woonvormen die u in gedachten heeft al van gedachten gewisseld?
Dank u wel. Meneer Pelsma.
Ja, bedankt dat u hier uw presentatie heeft neergezet. Ik heb een vraag met betrekking tot heel veel dingen die u zegt, die sluiten eigenlijk aan op zoals het nu bedacht is. Hè? Dus duurzaam, energie op kleine woningen, die zitten erbij. Wat is eigenlijk de reden dat u eigenlijk op je verteert voor grondgebonden woningen en niet voor een appartement?
Dank u wel. Meneer Van Rode?
Ja, dank u wel. Ik moet wel even opmerken dat het mij volgens mij niet zo direct interessant is waar dit precies in Krailo komt. Ik ben wel benieuwd in wat voor prijsklasse u denkt dat die woningjes vallen. Het zijn kleinere woningen, dus ik ga ervan uit dat ze wat minder hoog beprijsd zijn. En u doet als groep natuurlijk, hè, maar als mensen in en uit zo'n groep vloeien, ben ik toch wel benieuwd in welke prijsklasse u denkt dat het ongeveer zit.
Dank u wel, meneer Oude Elfrink.
In aanvulling op wat er al is gevraagd, wat u voorstelt sluit in een groot deel toch wel aan op wat er eigenlijk al in de plannen staat die door de Germanos voorgelegd worden in het landschaps- en beeldkwaliteitsplan. In hoeverre wilt u verder gaan en in hoeverre zoekt u gewoon aansluiting ook bij wat er al ligt?
Dank u wel. Mevrouw Van Tol.
Mijn vraag nu is, hoe is de groep van 20 mensen tot stand gekomen? Is er ook een idee om eventueel in gesprek te gaan met corporaties hierover? En hoe denkt u dan te kunnen garanderen dat u met die groep van 20 toegang krijgt tot dit gebied om dit te realiseren?
Dank u wel. Mevrouw Van Blinden.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben even benieuwd, zijn er voorbeelden in het land van samenwerkingen of coöperaties zoals u dat nu voor ogen heeft met elkaar? Is dit een soort gesloten systeem? Hoe werkt dit? U krijgt dan, moet ik het zo voor me zien dat u een soort eigen hoekje krijgt en dat dan zelf gaat organiseren? En wat gebeurt er dan als iemand besluit geen onderdeel meer uit te willen maken van dit collectief? Hoe moet ik dat voor me zien?
Dank u wel. Meneer Bijvoet, heeft u het bij kunnen houden?
Ja? Zal ik bezig doen.
Oké, gaat in gang.
Even kijken, die eerste vraagsteller zei, dat is de makkelijke vraag denk ik, van in welke gemeente wij denken dat het moet gaan plaatsvinden. Daar hebben wij niet over nagedacht. Kijk, we passen ons aan natuurlijk over het ruimtelijk kader zoals Gem Krailo dat nu aan de gemeenteraad aan het presenteren is. En daar waar de mogelijkheid is om dit te realiseren, zoals het daar nu staat, daar passen we ons natuurlijk op aan. We gaan niet zeggen van laat het appartementengebouw maar weg en zet de huisje er maar even voor in de plaats. Dat zou natuurlijk een beetje ridicuul zijn. Dus we passen ons aan de ruimte zoals Gem Krailo die gaat realiseren of denkt te gaan realiseren. De volgende vraag is over het gemeenschappelijke idee, als ik het goed begrepen heb, de vraag. Wij denken dat we nou net even een tandje verder gaan dan de ideeën die Krailo daarover heeft. Ik denk als je in een appartementencomplex woont of je woont ergens in een vrijstaande villa, om die twee uitersten even te noemen, dan is denk ik dat gemeenschappelijke wat je wil gaan doen, is waarschijnlijk wat minder makkelijk te realiseren dan zoals wij dat voor ons zien. En een belangrijk verschil is ook dat wij denken dat veel zich buiten gaat afspelen. Dat heb ik in het verhaaltje ook genoemd. Je woont op een heel kleine footprint, een heel klein stukje van misschien 50, 60 vierkante meter. Dus eigenlijk speelt een groot deel van je leven, als het weer het toelaat, speelt zich in de buitenruimte af. En daar moeten ook al die ontwikkelingen, die leuke dingen moeten gaan plaatsvinden. Het verhaal over Wouter Bos. Ja, ik heb het verhaal niet gelezen. Het is vrij recent, heb ik begrepen. En ja, eigenlijk past wat ons voor ogen staat, past naadloos in datgene wat hij dan voor ogen heeft. Want ja, dit zijn ook vormen, nieuwe woonvormen, hè, waar ook ouderen kunnen zitten, waar jonge mensen zitten. De ouderen passen op de kinderen van de anderen, van de mensen die moeten werken. Wordt er iemand ziek, dan kan je oppassen. En de jonge mensen kunnen misschien boodschappen doen voor de oudere mensen. Al dat soort vormen, al dat soort variëteiten, daar zijn we denken aan. En ik denk, zonder het gelezen te hebben, dat dat past in het verhaal van Wouter Bos.
Grondgebonden woningen of appartementen.
Ja, natuurlijk is daarover nagedacht. Kijk, die vormen zoals we die voor ons hebben, is heel flexibel. Ik heb nu gewoon, wat is het, 8, 9 huisjes los neergezet. Maar je kunt ook denken, misschien moet je er 2 stapelen. Misschien moet je een klein appartementengebouw. Wij denken heel flexibel. Alles is mogelijk, zoals we maar voldoen aan de filosofie, aan de visie die we hebben over het gemeenschappelijk wonen. Met die tuin, met die gemeenschappelijke ruimte en dat soort zaken meer. We denken dus niet aan een groot complex waar misschien, 6 bouwlagen en dat soort zaken. Dat hebben we daar niet direct voor ogen. Het moet compact zijn en blijven wat ons betreft. De vraag is, dacht ik, van waar op het Krailo-gebied. Daar hebben we ons absoluut nog niet mee bezig gehouden. Ja, we passen ons gewoon aan wat dat betreft aan datgene wat Gem Krailo, of misschien nog belangrijker, wat de gemeenteraad uiteindelijk gaan besluiten van waar wat gaat komen en hoe.
Dat heeft u net ook uitgelegd, dus dat is prima. Er ligt nog een vraag open over de prijsklasse, of u over een prijsklasse voor de woning heeft.
De prijsklasse, dat is nog heel moeilijk te bepalen. Als je kijkt wat er nu in Nederland al gerealiseerd is, want er zijn van dit soort ontwikkelingen, zeg maar. Ja, dan heb je de huisjes, wij spreken al vanaf 50.000 euro tot 1,5 ton. En ja, wij met nadruk, wij praten niet over tiny houses. Hè. Dat is, heb ik misschien niet volledig gezegd net. Dat zijn een huisje op wielen die je ook kan verplaatsen. Wij denken gewoon aan vaste huisjes, klein, footprint van 50 vierkante meter, ja, die gewoon daar permanent staan. En met nadruk, ik heb dat net ook duidelijk gezegd, we praten over architectonische hoogstandjes. Hè? Dus geen blokhutje wat je even tussen de bomen perst. Het moeten gewoon mooie huizen zijn die volledig passen en inpasbaar zijn binnen datgene wat bij Krailo voor ogen staat.
Er ligt nog een vraag over hoe de groep tot stand is gekomen.
Oh, de groep is samengesteld. Er bestaan binnen het hele Gooien Vechtstreek bestaat een groep die heet onder de noem van tiny houses. Ja, die bestaat al heel lang en die proberen overal in het Gooien Vechtstreek proberen die tiny houses, kleine huisjes te plaatsen. Daar is wij zijn een soort aftakking daarvan. Daar zijn een aantal mensen uit voortgekomen die zich heel speciaal richten op het gebied van Krailo, omdat dat dus in ontwikkeling is. En daar eigenlijk waarschijnlijk, hopen wij, kansen geboden worden om deze huisjes neer te zetten. Dus dat is eigenlijk de ontstaan. Het grootste deel van de mensen wil zelf daar gaan wonen, hebben dus uitermate belangstelling. En via de website komen inmiddels ook aanmeldingen binnen van mensen die daar uitermate veel belangstelling voor hebben. En zeggen, we willen gaan meepraten, we willen gaan meekijken, we willen gaan meedenken. Ik heb iets gehoord, dacht ik, over corporaties en samenwerkingsvormen. Daar zijn vele mogelijkheden voor. Er zijn corporaties, bestaan er al in Nederland, er bestaan gewoon stichtingen, er bestaan verenigingen, er zijn allerlei varianten. Zover zijn we nog niet met de plannen, want we willen gewoon eerst kijken of er een optie is, of er een mogelijkheid is dat we terecht kunnen, voordat we allerlei moeite voor niks gaan doen. Dus er zijn varianten, maar we hebben nog geen keuze gemaakt, gezegd wat is dat is de beste. Voorbeeld uit het land, heb ik gezegd.
Maar heeft u alle vragen min of meer wel beantwoord?
Voorzitter?
Ja?
Ik heb toch het gevoel dat mijn vraag dan niet goed begrepen is. Mag ik die nog een keer toelichten?
Ja. U vroeg dan voorbeelden elders. En meneer heeft gezegd dat er heel veel voorbeelden varianten zijn.
Maar ik vroeg ook hoe ze voor ogen hebben dat het werkt met zo'n collectief als mensen daaruit willen stappen.
Ja?
Kunt u daar nog op ingaan?
Ja, daar kan ik antwoord op geven. Dat zal natuurlijk zo... Kijk, laten we zeggen dat je een corporatie opstelt. Ik noem even een voorbeeld. Hè. Dan komt er een contract komt te zitten waar mensen die daar binnen gaan komen, die een huisje gaan krijgen daar, zich vastleggen op bepaalde rechten en op bepaalde verplichtingen. Nou, en daar zou je moeten gaan opnemen, zonder dat we het nu al concreet hebben, van wat gebeurt er nou? Ja, er overlijdt iemand. Er gaat iemand verhuizen. Er gaat iemand scheiden. Er zijn allerlei varianten bedenkbaar wat er kan gaan gebeuren. Maar dat moet je, ja, juridisch moet je dat gewoon heel goed gaan vastleggen. Dat is in andere wijken volgens mij ook wel zo, hoor, ontwikkelingswijkjes.
Zou ik uw geduld mogen vragen en een aanvullende vraag mogen stellen?
Nee, dat zullen we dat even in verband met de tijd niet doen.
Maar het is wel een belangrijke vraag, denk ik, voor de beoordeling. Dus ik wil toch echt uw permissie vragen om die vraag nog even te mogen stellen.
Heel erg kort dan, mevrouw van der Linden.
Ik vroeg me namelijk nog af of u in uw plannen ervan uitgaat dat u gewoon de marktprijs betaalt voor de grond, of dat u ervan uitgaat dat u daar op een andere manier gerekend wordt.
Ja, dat is duidelijk. Gaat u uit van marktprijzen, ja, of al andere vormen?
Daar kan ik nog geen antwoord op geven. Ik heb geen idee wat de gemeenteraad daarbij voor ogen staat. Ik heb geen idee wat de grondexploitatie voorstelt.
Uw antwoord, ja, is duidelijk. Dat komt later in het traject.
Sorry?
Uw antwoord is duidelijk. U weet het nog niet.
Oké, okay, ja, goed. Ja.
Goed. Ik zou willen voorstellen dat wij doorgaan naar de wethouder. Ik weet niet of u nu wilt reageren.
Voorzitter, dank u wel. Het is een interessant initiatief. Architectonische parels is natuurlijk heel mooi. Ik vind in bepaalde opzichten vind ik het wel wat lastig. Ik zal een aantal voorbeelden noemen. De heer Pelsma gaf al aan dat het in een heleboel opzichten natuurlijk eigenlijk, denk ik, vrij naadloos aansluit op wat we bij Krailo sowieso gaan doen. Het wordt heel duurzaam, het wordt heel circulair. En het wordt in die zin ook niet een traditionele woonwijk zoals we hem kennen met allemaal afgescheiden tuinen. Maar ik denk dat heel veel van de openbare ruimte, een vergelijkbare wijk is in Zeist, Kerkbos aangelegd. Je hebt daar niet meer de echt, op sommige stukken nog wel, maar heel veel particuliere tuinen heb je niet meer. Heel veel speelt zich af in de openbare ruimte. Dus ik denk dat het in hoge mate al aansluit op wat we sowieso van plan zijn. En wat sowieso al gevat is in het stedenbouwkundig plan dat hiervoor ligt. Maar mijn voornaamste bezwaar is een groot woord, maar mijn procedurele hobbel die ik voel als het gaat om dit soort initiatieven schuilt hem een beetje in twee dingen. Eén is het gelijke monniken, gelijke kappen beginsel. Kijk, er zijn een heleboel initiatieven en er zijn een heleboel groepen die graag iets willen op Krailo. En dat gaat van ontwikkelaars tot kleinere partijen. En ik vind het erg lastig om op voorhand tegen één partij te zeggen van nou, jullie mogen wel, hè, aan jullie initiatieven willen we wel ruimte geven en aan anderen niet. Dat vind ik ingewikkeld. Daarnaast is het ook een goed gebruik om eerst het ruimtelijk kader vast te stellen door in dit geval 3 gemeenteraden. En dan kunnen we vervolgens kijken, als je een uitgifte gaat doen, welke partijen daar binnen passen. Dus ik vind het initiatief op zich niet oninteressant, maar om de woorden van de legendarische heer Meddens maar te spreken, in het kader van de volgorde der dingen vind ik het nog wat aan de vroege kant.
Dank u wel. Ik zou willen voorstellen, meneer, dat u gewoon even blijft zitten aan tafel. Wij beginnen gewoon met de vergadering zoals die gepland was. En dan heeft u aan het eind nog die ene befaamde minuut waar u nog kunt reflecteren op alles wat er gezegd wordt. Ja? Goed. Wie van de fracties wil niet het woord voeren? Want in dat geval beginnen we gewoon weer, gaan we het rijtje af. Ja? De fractie van de VVD. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie heeft eigenlijk afgesproken dat de heer Leenheer hier het woord zou voeren, omdat ik in de Raad Adviescommissie Krailo zit, maar hij laat zich verexcuseren omdat hij het niet redde. Anders dan had ik hier niet het woord gevoerd en dat zal ik bij vervolggelegenheden bij voorkeur ook niet doen, omdat ik liever niet in die twee rollen tegelijkertijd wil zitten. Dat gezegd hebbende, wij hebben als fractie met interesse kennis genomen van de plannen. Wij hebben voornamelijk nog onze zorgen bij de voorgestelde parkeernorm. En de voorgestelde parkeernorm. Er wordt uitgegaan van een parkeernorm die beduidend veel lager ligt dan eigenlijk te doen gebruikelijk is bij het type woningen wat hier gepland staat. En wij vragen ons erg af of dat geen gevolg gaat hebben voor de verkoopbaarheid van woningen. Dan wel of mensen die uiteindelijk een woning hier kopen toch niet ander gedrag gaan vertonen dan wij blijkbaar verwachten met het voorliggende plan. En dat is voor ons de belangrijkste vraag in deze eerste termijn.
Dank u wel. Mevrouw van der Tol.
Ja,
Dank, voorzitter. Wij zijn bij de voorlichting geweest en we hebben wat vragen en ook naar aanleiding van de beantwoording. Het komt ons nogal over dat het plan dusdanig al ingekaderd is dat onze vragen nogal beantwoorden naar zoals zij het graag zouden willen. En wij willen toch benadrukken of er toch gekeken zou kunnen worden naar minder bedrijvenwoningen. Ook als ik in het plan kijk, dan zie je bij de ingang in de groep voor bedrijven, dat is logisch, maar ook in de hoek achterin. En dat veroorzaakt toch ook verkeersstromen in zo'n klein plan, wat ik denk dat dat ook niet echt welkom is. En tevens met het mobiliteitsplan, wat het idee is met elektrische auto's, vragen wij ons ook af in hoeverre dat op die manier zal gaan werken als zij het verwachten. We vinden het positief ten aanzien van onze vraag of het project zelfvoorzienend zou kunnen worden op het gebied van energie. En we zouden graag daar ook een toezegging voor willen hebben. Een toezegging of het project zelfvoorzienend zou kunnen worden. Ja, niet helemaal. Het is toch wel meer een opslag van energie in plaats van echt puur zelfvoorzienend in onze beleving. En wij zijn maar spreken nogmaals onze zorg uit dat het buurtschap een eigen ecologisch gebalanceerd systeem moet krijgen. Dat is naar aanleiding van vraag nummer 12. Er wonen namelijk mensen en wij zijn heel erg bang dat je kan het laten aansluiten op de naburige gebieden. Maar ja, omdat het een woonwijk wordt, is er toch een andere behoefte aan bomen en beplanting. Dat is tenminste onze kennis op dit vlak. En de laatste vraag hebben wij nog gesteld aan iets van houtbouw. Ja, we zouden toch wel graag iets meer handvaten willen hebben, dat het ook echt duidelijker wordt onderzocht om wat voor soort woningen er komen.
De ene laatste vraag nog een keer kort samenvatten.
Ja, of de inderdaad sprake kan zijn van houtbouw.
Dat is de laatste vraag. Het gaat even
de ene laatste vraag is dat ons inziens, dat zij zeggen, we willen het ecologische systeem aansluiten op de omgeving van de natuur. Wij denken dat dat niet haalbaar is, omdat er een ecologische disbalans gaat ontstaan, omdat je woningen plaatst, je krijgt verlichting, et cetera. Dus ja, je moet dat op een andere manier volgens ons invullen. Meer bomen.
Ja, dank u wel. Meneer Oud-Uilverink.
Dank u, voorzitter. Laat ik beginnen met de inspreker nog eventjes iets verder op in te gaan. U zegt dat de wethouder zegt dat er diverse initiatieven op afkomen om die wel wat willen in Krailo. Wanneer denkt u met ons te gaan praten over welke criteria gaat hanteren voor het al dan niet selecteren van die diverse initiatieven? En dan ga ik nu verder met het stuk. En dan met name met het besluit dat ons wordt voorgelegd. En dan kijk ik bij punt 2, het programma voor de bebouwing. En dan zie ik toch een segmentering waarvan ik denk, het gaat de goede kant op met een derde, maar het is nog niet helemaal. Er zit nog relatief veel duur in. Ik denk dat dat dan de prijs is die wij voor dit toch waardevolle experiment maar voor lief moeten nemen. Want het wordt in elk geval aangetoond dat je duurzaam en goed en ook, zo, ook in combinatie met sociaal kunt bouwen. Dus dat vinden we winst en we beschouwen dit hem als een experiment waarvoor we nog iets in moeten leveren op het punt van met name de middendure sector. Dan de mobiliteit, dat vinden we ook een interessant punt zoals het erin staat. Wij vinden het uitgangspunt zoals het heel kort geformuleerd is in het plan vinden we interessant. We zijn met name benieuwd hoe u dat verder uit gaat werken. Dus eigenlijk wachten wij de uitwerking af. Hoe gaat zich dat precies vertalen in parkeernormen en hoe gaat u dat ook proberen af te regelen met de toekomstige bewoners? Dat ze ook inderdaad volgens het concept zoals u het nu bedacht hebt gaan leven in die wijk.
U krijgt een interruptie van meneer Van Rode, moment.
Ja. Ah. Ja, dank u wel. Ik moet toch eventjes, ik sta toch een beetje verbaasd. Er wordt gezegd van ja, we zijn eigenlijk helemaal niet tevreden over de verdeling. Nou, ik kan u zeggen, wij ook niet. Ik kom daar nog wel even op terug in mijn bijdrage. Het verbaast mij gewoon dat u zegt van nou ja, we accepteren het wel. Het is maar een experiment. En het is allemaal lekker duurzaam. Maar het gaat natuurlijk om dit punt over een stuk grond dat wij als gemeente gewoon bezitten. Wij gaan hier gewoon over, dus we kunnen onze kaders zien. En ik zou toch eigenlijk van u een duidelijkere motivatie willen horen waarom u zegt van, ik laat het wel los, de behoefte aan sociale woningen en aan middeldure woningen.
Dank u wel. Meneer Oude-Elfrink.
Interessante vraag van de heer Van Rode. Het sociaal haalt in elk geval 1/3. Met de middenhuur, daar is het een en ander al mee gedaan. En het zou inderdaad wat waard zijn als dat nog iets verder opgekrikt kan worden. Maar daar hoor ik graag de wethouder, hoe de wethouder daar mogelijkheden voor ziet. En het sociaal, die 1/3 voor die sociaal, dat willen we in elk geval vasthouden zoals dat nu is. Mobiliteit had ik al gehad, dan heb ik nog de manege die er al is en die blijft. Daar wilt u een geurverordening voor op gaan stellen. Kan de wethouder ons al vertellen wanneer hij dat denkt te doen? Want wij denken dat het misschien toch wel interessant is om eens even verder na te denken. Als we een geurverordening gaan opstellen, zijn er dan nog andere plekken in Hilversum waarvoor we die zouden kunnen gebruiken. En daar willen we wel eens even over nadenken. Dus dan willen we ook weten op welke termijn we daarover na moeten denken. En dan de biodiversiteit nog. Eén soort, dat gaat in elk geval lukken, dat is de eekhoorn. Die is dol op villawijkjes en dit heeft toch een fors deel villawijk ook. En de andere soorten, wordt maar even afwachten of die icoonsoorten ook inderdaad in deze wijk komen. En dat was het.
Dank u wel. Meneer Van Rode.
Ja, nou, het zal mensen natuurlijk gigantisch verbazen dat wij ook niet zo tevreden zijn over die verdeling. Maar wij zijn wat dat betreft niet direct van plan om dit voorstel op deze manier te steunen. We hebben op dit moment als gemeente gezamenlijk die grond gekocht. We hebben die grond in handen. Wij kunnen met die bepalen wat er op die grond komt. We zijn in basis niet afhankelijk van commerciële exploitanten. In het verleden hebben we iets te vaak meegemaakt dat het sociale deel dan wel het middeldure deel te lijden had, omdat we niet in staat waren om die exploitanten zover te krijgen dat ze daarnaar gingen bouwen. Dat is op zich misschien ook niet zo vreemd, want exploitanten willen namelijk winst maken. En dan is het lastig om mensen ervan te overtuigen van, daar moet even een tandje bij. We hebben dat gezien met de Philips-locatie, hebben we gigantisch aan moeten sjorren. Daar hebben we uiteindelijk dan van gezegd van, nou goed, wat er nu ligt, daar zijn we dan tevreden mee. Maar er is een heel gevecht geweest. En er zijn legio voorbeelden te noemen waarbij het niet helemaal gegaan is zoals wij, als SP, eventjes persoonlijke mening, vonden dat het goed ging. Nu hebben we te maken met een situatie waarbij we geen rekening hoeven te houden met winstbejag. En toch is het zo dat in dit voorstel wordt gekeken naar de grondopbrengsten en dat die leidend lijkt te zijn met bepalen van de samenstelling van de woningen. Op het moment dat er wordt gezegd, er moeten meer middeldure woningen bij, dan wordt er niet gezegd van, nou, dan halen we ze af van het dure segment en dan leveren we wat in bij de grondexploitatie.
U krijgt de interruptie van meneer Gewas.
Meneer Van Rode, we hebben wel een samenwerkingsovereenkomst gesloten, een SOC. En daarin hebben we wel iets uitgesproken over wat we willen met de GREX. Of die verliesleidend is, of neutraal of positief. Kunnen zich dat herinneren?
Ik kan me ook herinneren dat we ooit dingen hebben afgesproken over 1/3, 1/3, 1/3. Houden we ons ook niet aan. Dus wat dat betreft ben ik daar redelijk fluïde in. Ik denk dat met name als het gaat over de grondexploitatie, dat daar gewoon een politieke keuze in te maken is en die kunnen we heroverwegen. Ik vind het belangrijker dat we iets bouwen wat goed is voor de regio. Ik vind het belangrijk dat we bouwen naar waar behoefte aan is. En als je kijkt naar de analyse die erbij staat, dan wordt er ook duidelijk aangegeven. Er is behoefte aan sociale huur, er is behoefte aan middelduur. Als we hier naar kijken, dan zien we dat bijvoorbeeld de dure woningen zijn 40%. En van de middelduur is de helft nog eens een keertje 900 tot 1200 euro.
Ik krijg weer een interruptie. Meneer Gubbels.
Ik begrijp waar u op aanstuurt, maar bent u dan bereid om genoegen te nemen met een verliesleidende GREX? En wilt u dan ook opnieuw de onderhandelingen openen met de andere gemeenten daarover?
Goed, wacht even voordat u gaat antwoorden. Meneer Kool wil ook graag.
Ja, ik heb daar een aansluitende vraag op. Want het is inderdaad zo dat we met een eigen hand aan kunnen inderdaad besluiten met elkaar dat de GREX verliesleidend zou zijn. Maar dan uiteindelijk moet het wel betaald worden en door iemand. En dat, ja, hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan kennelijk iets anders niet doen op de begroting. Of onze andere inwoners vragen om iets meer te betalen via belastingen. Want dat moet gefinancierd worden.
Ja, u mag antwoord geven. Mag het verliesleidend worden? En wie betaalt het dan?
Ja, het mag verliesleidend worden. Wie betaalt het dan? Nou, wij als gemeente. We hebben volgens mij regioprojecten staan waar we miljoenen in gaan pompen. Waarvan we ook niet aan een hoop niet weten of ze wel daadwerkelijk iets gaan opleveren. We hebben het over de HOV waar miljoenen in gaan. We hebben het over het stationsplein waar miljoenen in gaan. We hebben een project.
U hoeft niet alle projecten op te sourcen.
Nee, goed. Oké, laat ik dat maar om maar even om het idee te geven.
Interrupties zijn heel fijn, maar antwoorden zijn ook prettig om even naar te luisteren. Dus als u nu verder wil gaan, prima. Maar
ik wist niet of u mij gezien had, sorry. Ik wilde nog even terugkomen op de opmerking van meneer Van Rode, wat hij wil bouwen waar behoefte aan is. En ik moest heel even zoeken, maar in de factsheet wonen in Hilversum 2017 staan cijfers opgenomen over verhuiswensen. Dat is op pagina 6 van 6. En dan staat er, de meeste mensen zoeken een koopwoning. De nadruk ligt op het segment tussen 250.000 en 363.000.
Kunt u uw vraag stellen aan meneer Van Rode?
Ja, mijn vraag is dat als we dat lezen en we zien dat daar de meeste behoefte ligt, of meneer Van Rode dan niet moet constateren dat de voorgestelde planning voor Krailo prima voldoet aan de geprognosticeerde verhuiswensen.
Meneer Van Rode, u mag antwoorden.
Nou, volgens mij niet. Want op het moment dat we zeggen koopwoningen aanbieden, ja prima. Dan zou ik zeggen van haal die dan uit een middensegment. En dat kun je prima doen door het dure segment te verminderen. En in de analyse die erbij staat wordt ook gezegd van er wordt een voorstel gedaan in die analyse. En ik heb niet helemaal terug kunnen vinden het voorstel hoe dat uiteindelijk valt. Dat alle dure woningen koop moesten worden. En een groot deel van de middelduur eigenlijk ook maar. Dus ik denk wat dat betreft best wel mogelijkheden zijn in het voorstel dat ik doe. Waarbij ik zeg van verminder, ik word even afgeronden, verminder de dure huur. Zet daar minder middelduur dan wel sociale huren of middeldure woningen, sociale woningen in. En zorg er zo voor dat je bouwt naar de behoeften in de regio.
Goed, dank u wel. Meneer Kool.
Ja, ik wil er wel een kanttekening bij plaatsen bij wat mevrouw Van der Linden zegt. Want het is natuurlijk wel zo dat we in een hartstikke overspannen woningmarkt zitten. En dat woningen vanzelf in een dure prijsklasse komen. En voor heel veel doelgroepen onbereikbaar zijn. En daar hebben we als overheid wel degelijk een sturende verantwoordelijkheid in.
Dank u wel.
Als ik op meneer Kool mag reageren.
Nou, kijk, meneer Kool heeft geen vraag aan u gesteld, maar een mening gegeven. Ja. U weet, kent de spelregels voor de interrupties. Dus ik ga toch even terug nu naar meneer Van Rode om hem zijn verhaal af te laten maken. Dus wilt u verder gaan, meneer Van Rode?
Ja, nou ja, ik denk dat het duidelijk is wat mijn voorstel zou gaan zijn op het moment dat ik een amendement zou gaan maken. Ik moet nog even kijken hoe ik dat dan formuleer, want dat komt er basically op neer dat ik het hele voorstel moet herschrijven, in ieder geval punt 2 ongeveer. Maar ja, minder duur, meer middelduur en sociaal. Daar zullen we inderdaad voor opnieuw moeten gaan onderhandelen, maar zover ik weet kunnen we daar 4 februari bijvoorbeeld over gaan hebben. Een aantal andere onderwerpen die ik nou ook nog even wou noemen. Een aantal dingen zijn geloof ik al een keertje eerder ook door ons ingebracht. Dat is met name bijvoorbeeld dat gaat over het groen, het groenonderhoud, het natuur. We willen hoogwaardig groen, maar ik heb begrepen dat er nog niet echt een plan ligt hoe we dat gaan beheren. Er was ergens een opmerking gemaakt, geloof ik, maar ik heb dat maar een beetje terzijde meegenomen. Dat de bewoners dat misschien dan wel kunnen gaan doen, maar dat vind ik nogal een beetje kort door de bocht. Ik denk dat het wel van belang is dat er een groenbeheerplan komt. Met hoeveel kosten het is en hoe we dat over de hoe we dat gaan verdelen over de gemeentes. Dat gaat natuurlijk gewoon per ratio. Maar dat we dan in ieder geval wel een beetje een indicatie hebben welke kant dat opgaat. En op zich lijkt het mij ook prima op het moment dat we bijvoorbeeld een burgerinitiatief, een right to challenge loslaten in Krailo. Zodat bewoners kunnen zeggen van nou wij willen dat wel doen. Maar ook dat is niet gratis. Hè? Dan moeten we ons realiseren. Ook daarvoor zullen we een budget moeten hebben. En ook daarvoor moeten we dan eigenlijk een soort van plan hebben. Verder was het mij toch niet helemaal duidelijk hoe straks de voorzieningen in Krailo komen. Er wordt gesproken over zelfvoorzienend, maar dat gaat dan toch vooral over energie en dergelijke. Er is nogal een behoorlijke twijfel of bijvoorbeeld de school komt. Er is eigenlijk nog helemaal niks bekend of we bijvoorbeeld zorg in de buurt kunnen realiseren. Ja, persoonlijk zou het wel handig zijn als ik daar zou wonen, als er bijvoorbeeld een buurtsuper zou zijn of zo. Ik zou graag willen weten hoe we dat gaan stimuleren en hoe we ervoor gaan zorgen dat we weten waar behoefte aan is. En dat we daar dus ook ruimte en gelegenheid voor maken en ook bijvoorbeeld enige voorrang kunnen geven aan bepaalde voorzieningen. Dan het OV. We hebben op het kaartje heb ik 2 bushaltes gezien. Eentje ligt aan de A27
En de andere ligt aan de andere kant van de A27. A1, ja, sorry. A1, klopt, ja. Ik heb geen auto, hè. Ik gooi die cijfers altijd door de war. Zolang het maar niet met de begroting gaat, dan komt het wel goed. Maar op zich, kijk, het is technisch gesproken binnen loopafstand. Via wat de regio heeft gezegd van nou, lekker binnen een bepaalde hoeveelheid minuten fietsen. Maar het is niet heel erg gênant. Als je je kinderen 's ochtends naar de bus moet gaan sturen en ze moeten toch de Rijksweg over. Ja, is erg onprettig. Daarmee samenhangend, hè, er is een park en ride ingepland en die zou dan aan de andere kant zijn. Of er is er misschien al één, maar die moet worden uitgebreid, maar er is dan geen ruimte voor. En dan zou het misschien op de gooi kunnen doen, maar we weten het misschien niet zeker of dat wel zou, of niet zou kunnen. Het blijft allemaal wel een beetje als loszand daar aan elkaar hangen. Als we zeggen van we willen Krijlo eigenlijk autoluw maken, dan vind ik het toch raar dat we dan alle OV- en park-and-ride-bestemmingen aan de andere kant van de Rijksweg flikkeren. En dat we alsnog gewoon midden in de wijk op 3 plekken parkeergelegenheid maken. Ik bedoel, het is niet de manier om je eigen auto te ontmoedigen. Ja, ik bedoel, ik snap dat de VVD dan niet zo heel enthousiast is om te zeggen van geen parkeerplekken. Maar, en ik bedoel, dat heeft er net al iets over gezegd. Maar als je wil stimuleren dat mensen hun auto laten staan, wat je dan eigenlijk zou moeten doen is aan de rand van Krijlo, aan de kant van Krijlo, dus niet aan de overkant van de Rijksweg, daar zou je dan eigenlijk een plek moeten maken waar je weer je parkeren, park and ride en OV combineert. Dus een park and ride met gelegenheden en een OV-bushalte. Dat zou, denk ik, veel stimulerender werken. En dan krijg je ook niet dat je alsnog auto's hebt die de wijk inrijden. Nou, dat is in ieder geval een vraag of een voorstel dat ik zou hebben. En ik ben benieuwd hoe mensen daarop willen reageren. Dat is het voorlopig.
Meneer Paalsma.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het plan wat hier ligt geeft ook wel wat lef aan met betrekking tot het aantal parkeerplekken en de wijze waarop we ook heel weinig grondgebonden woningen neerzetten. Het is een heel levendig document. Ik zie daar ook in diverse keren terugkomen dat er heel veel marktpartijen zijn die willen aansluiten op het concept dat er ligt. Nou is er een andere vraag, want ik wist dat er heel veel technische vragen er zouden zijn, maar iets wat mij wel een beetje linkt is van ja, dat gaat nog wel een aantal jaren duren. Terwijl wij natuurlijk hier binnen Hilversum natuurlijk ook behoorlijk wat leegstand hebben, ook qua bedrijvigheid. Worden die mensen ook betrokken bij wat hier nu speelt? Het is een wat andere vraag, maar wel van oké, hoe kunnen we dat netwerk gebruiken wat er nu ligt? De bereikbaarheid zoals die er nu zit en de deelauto's, maar ook met betrekking tot toch de wat minder goede bereikbaarheid van GNR. Ik heb er ook wat technische vragen over gesteld. Ben ik toch wel benieuwd naar hoe jullie dat dan zien naar de toekomst toe. Hè? Van, nou, stel je voor dat je 's avonds je kinderen weg zou willen brengen. Hè? Wordt het dan altijd de auto of zijn er dan ook goede fiets- of snelfietsjaverpaden die ze kunnen gebruiken als het javer donker is? Want tot 3-4 maanden per jaar dat je toch in bepaalde perioden in een wat donkere situatie bent. En ik was even benieuwd hoe de samenwerking gaat met GNR. Wij hebben een aantal vragen gesteld met betrekking tot in ieder geval de wal die daar is. Is het echt een wal die helemaal afgesloten is zodat je niet naar de andere kant kan komen? Of zijn er nog mogelijkheden om dat gebied te betreden? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gabos.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan het hele team voor het voorliggende plan en ook het vele werk dat daarin is gestoken. Dat is duidelijk te zien. D66 heeft een aantal vragen. De eerste vraag heeft betrekking op de grondexploitatie, op de GREX. We begrijpen dat er is afgeweken van de vooraf geformuleerde doelstelling van 500 woningen en te kijken naar meer middensegment en dat gezocht is in het toevoegen van woningen. Maar wat wij nog een beetje moeilijk te begrijpen vinden is hoe nou precies die mix is in termen ook van risico's en opbrengsten en kosten. Dus de vraag zou toch zijn, bestaat er een mogelijkheid om ons op vertrouwelijke wijze mee te nemen in die GREX? Het tweede punt heeft betrekking op de mobiliteit. De mobiliteit heeft een directe relatie met het stedenbouwkundig plan. Nou zien we dat ook vanuit de rapportage er gewezen wordt op nog kansen voor verbeteringen door BAK consultants. En daar, op basis daarvan worden ook aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Maar die uitkomsten van die aanvullende onderzoeken bereiken ons pas nadat wij het stedenbouwkundig plan hebben vastgesteld. De vraag is, hoe kijkt u daar tegenaan, daar waar die directe relatie is met het stedenbouwkundig plan? En ziet u mogelijkheden om ons voorafgaand aan die vaststelling van het stedenbouwkundig plan te informeren hierover? Dan een opmerking over de bouwhoogte. U heeft op een aantal plekken heeft u 6 lagen geprojecteerd. Kijk, we begrijpen dat voor bestaande bouw die getransformeerd wordt, dat je dat zo laat. Maar waar je de kans hebt voor nieuwbouw toe te voegen, zou je met meer respect naar de natuur kunnen opereren en zou je ook op 4-5 lagen kunnen gaan zitten. Hoe kijkt u daar tegenaan? En daar waar u zegt dat het als oriëntering dient, zou u ook op andere wijze oriëntering in het landschap kunnen bereiken dan via hoogbouw. Voor wat betreft de concurrentie, zegt u dat die concurrentie niet zozeer aanwezig is omdat er verschillende type gebouwen zullen ontstaan. Maar de vraag is of de concurrentie voortkomt uit de typologie van de gebouwen of de gebruikers, de bewoners in de toekomst van die gebouwen. Bijvoorbeeld werkzaam zijn in de creatieve industrie. Als dat wordt aangeboden zowel aan de kant van Blaricum als aan de kant van Hilversum, dan is de vraag of daar niet toch een vorm van concurrentie ontstaat. De transformerende gebouw, de Spiegelhorst. Er wordt vastgesteld dat de afstand tot de voorzieningen behoorlijk kan zijn. Is het een mogelijkheid om voorzieningen eventueel, hoe kleinschalig ook, mee te nemen in dit te transformeren gebouw? Een opmerking over de coördinatie als het gaat over de beeldkwaliteit. U stelt voor dat er van onafhankelijke adviescommissies, dat die met elkaar samenwerken van de gemeente. En u ziet ook nog een rol voor het kwaliteitsteam Krailo. In hoeverre ziet u die rol voor het kwaliteitsteam Krailo als de slager die zijn eigen vlees gaat keuren ter plekke? En een laatste vraag gaat over de bedrijvigheid. Begrijp ik het goed uit de stukken dat de kans dat een bedrijf als Hunkemuller verplaatst richting Krailo uiterst klein is, gelet op het gegeven advies van BAK Consultants wat passend en niet passend is? Daar wil ik het even bij laten.
Dank u wel, meneer Lanzee.
Om niet in herhaling te vallen, mobiliteitsplan is al genoemd door mijn buurman. De parkeernorm is ons ook opgevallen dat die best wel afwijkend is vergeleken met normaal. Daar komt ook al een antwoord op. Ontsluiting OV, ontsluiting fiets is genoemd onder andere door die toren. Even kijken. Bouwhoogte is net genoemd. Daar hebben we wel nog een toevoeging op. We hebben in het verleden gezien, onder andere bij het stationsgebied, dat hoe je iets tekent, hoe je ook iets visueel kan maken. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe de 3 plekken waar 6 lagen zouden kunnen, hoe we dat op een andere manier beter visueel aan kunnen tonen wat het echt betekent. Want dat is nu niet echt goed te zien. En ik heb een vraag die ik niet terug heb kunnen vinden, die misschien best wel ergens beantwoord zou kunnen zijn, is hoe de besluitvorming is genomen en de besluitvorming tussen quotejes, met de verdeling van de type woningen, dus sociaal, middenwoning en duur, en bedrijven tussen Hilversum, Laren en Goijsmeren. Dank je. Dat waren mijn vragen.
Dank u wel, meneer Lanzee. Meneer Kool?
Ja, voorzitter, laat ik beginnen met iets positiefs. En wat ik bijzonder treffend vond, dat wij toen we het bespraken in de fractie het een mooi plan vonden en dat heel veel van onze fractieleden zeiden, daar zouden we best willen wonen. En tijdens de presentatie viel ook al een titel als het nieuwe Utopia. En dat is wel wat een beetje geschetst wordt. En dat vinden we inderdaad, de ambitie is hoog. En de inzet is echt toekomstgericht en dat vinden we echt een compliment dat men die uitdaging is uitgegaan. Maar zo vaak The proof of the pudding is in the eating, zeggen ze in het Engeland. Dus met andere woorden, hoe gaan we zorgen dat die, dat utopia zeg maar niet alleen op de dag van opening er mooi bij ligt, maar ook over 10 jaar. En dan moet je toch denken aan dat je als je zo'n stedenbouwkundig plan vaststelt, enig beeld hebt bij hoe je dat in het beheer gaat vasthouden. En daar hebben wij wel wat zorgen over. Zowel als het gaat om de energie-neutraliteit, dan speelt mobiliteit daar een behoorlijk zware rol in. Daar is nog niet zo heel veel duidelijk over. Daar is vrij veel vaag. En daar is toch wel erg veel van afhankelijk of dat nieuwe utopia daadwerkelijk gaat slagen. En dat geldt eigenlijk ook, dat is ook al gezegd, voor het beheer van het groen. Ja, het moet een natuurlijke uitstraling krijgen, maar tegelijkertijd, er wonen mensen en die willen iets. Dat is met het beheer van het groen het geval, maar de mobiliteit in het geval. Maar dat geldt in feite ook voor de vrijheden die bijvoorbeeld een WABO biedt voor allerlei bijbouwen als je onder een bepaalde, als je tot een bepaalde afstand van de voorgevel. En dat zijn toch wel dingen die het concept bedreigen. En daar biedt het plan nu geen voldoende, of eigenlijk geen goed inzicht in hoe we dat, hoe we ons utopia ook kunnen naar de toekomst toe kunnen behouden. Daar zouden we wel wat, wel wat meer duidelijkheid over willen hebben in dit stadium eigenlijk.
Oké, en wilt u daar ook amendementen op ontwikkelen of weet u dat nog niet?
Dat is die vraag die stelt u alleen aan mij. Dat vind ik dan wel.
Meneer Van Rode heeft al aangegeven dat er amendementen gaat komen. Dus.
Oh, nou kijk eens aan. Nou, we zullen daar zeker in willen meedenken. Zeker als het gaat om de mobiliteit. Want dat is, ja, ik heb het wel zelfs wel durven te zeggen, de Achilleshiel van het concept. De vraag die nog niet gesteld is, we zitten in een overspannen woningmarkt. We willen, de sociale woningbouw is wel beschermd. Maar de middeldure huur is natuurlijk minder beschermd. En daar willen we wel garanties. Dus hoe zorgen we ervoor dat middelduur ook middelduur blijft? Er is hier vanavond een niet het eerste initiatief wat zich aandient. De vraag over hoe gaan we nou met die initiatieven om die overduidelijk heel goed aansluiten bij het woonstijlenprofiel wat we hier hebben. Dat woononderzoek, dat vond ik buitengewoon nuttig en boeiend onderzoek. En hoe zorgen we nou dat we die doelgroepen ook naar ons toe halen? Want de partijen zoals een Knarrenhof en Klein Krijlo, dat zijn wel de partijen die zich willen voegen naar dat concept. Dus het heeft ook wel een zekere waarde om die groepen die in die rode en gele woonstijl passen, naar ons toe te halen. Dus dat lijkt me ook vrij essentieel voor het slagen voor het concept op lange duur.
Volgens mij is het heel erg helder al.
Ja, en tot slot de fietsmobiliteit. De fietsstructuur die sluit heel erg aan op de structuur van het GNR. En na zonneondergang mag je niet door dat gebied heen fietsen. Dus wordt er nog een alternatief voor die routes ontwikkeld voor na zonsondergang.
Dank u wel. Meneer Kool, ik heb misschien een beetje een vreemd verzoek, maar uw microfoon die maakt een heel onaangenaam bijgeluid. Dat zou u straks, als u verder gaat, bij een andere microfoon willen gaan zitten. Nee, dat snap ik, want u praat, maar hier is het echt heel erg piepend en het leidt vreselijk af. Meneer Bus, ik hoop dat u een betere microfoon hebt.
Dank u wel, voorzitter. Doet u het zo goed? Prima. Ik zal kort zijn. Ik zou eigenlijk willen vragen bij de thema's, bij identiteit. Daar staat innovatieve hub aangegeven. En ik vind dat dat eigenlijk onvoldoende toegelicht wordt. Er worden mooie woorden gegeven, maar ik zou eigenlijk dat het meer uitgebreider verwoord willen zien. De volgende vraag is, ik zal niet al te veel over biodiversiteit eens een keer vragen. Maar wat ik wel erg leuk vind is, er wordt over de Big Five gesproken van Krijlo. Er wordt één, volgens mij maar één beest, dat is de eekhoorn, naar voren gehaald. Maar wat wil je dan straks nog meer? Wil je dan een das en een vos en een hert naar binnen halen in de woonwijk? Ik denk het niet voor de bewoners daar. Dan over de mobiliteit. Daar is al een paar keer wat over gezegd. Allereerst kan ik me echt wel vinden ook in wat de VVD zegt over de parkeernorm. Ik heb ook het gevoel namelijk dat die parkeernorm niet helemaal juist is. En hoe zijn die berekeningen eigenlijk daarvoor gemaakt? Ja, dan het volgende. Er wordt aangegeven auto te gast. Ja, dat is eigenlijk misschien ook in het kader van groen, om die auto's zoveel mogelijk te weren uit de woonwijken. Vandaar dat naar die hubs toe verplaatst moeten worden. Maar als die auto's bij de woningen blijven, worden ze bij het huis gestald of worden er andere voorzieningen gegeven, zoals bijvoorbeeld als je 6 bouwlagen praat, dat er een deel onder het huis, dat daar een auto geplaatst kan worden. Dat kan ik niet terugvinden als dat, of dat de bedoeling is of dat de auto op een oprit komt te staan. Over die mobiliteit, park en bike is in de tijd eens een keer door D66 heel duidelijk een keer een punt aangegeven. Ik vind dat een heel mooi streven om dat ook in dit geval toe te passen. En dan heb ik nog een laatste punt en dat heeft te maken eigenlijk met het bedrijfsconcept Krijlo. Ik krijg het gevoel zoals ik het hoor en lees dat daar eigenlijk nog weinig initiatieven genomen zijn door bedrijven om zich aan te melden bij dit bedrijfsconcept. En mijn idee is, omdat ook 11 februari wordt door de Hilversum Marketing wordt er een concept uitgegeven, dat is een duurzame goederenhub, dat best eens een goede mogelijkheid zou kunnen zijn vanuit dat centrale opslaggedeelte, dat daar goederen opgestald kunnen worden, maar ook weer verdeeld kunnen worden. En dat daar een prachtige mogelijkheid bestaat om juist de hele regio vanuit die plek te kunnen voorzien. En ik zou willen vragen of men dat zou willen bestuderen om dat toe te gaan passen. Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Meneer Struijter.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook allereerst complimenten maken voor dit prachtige, ook de visualisatie van dit buurtschap Krijlo. Het gaat echt al leven. En in die zin begrijp ik inderdaad ook de heer Kool wel dat zeg maar zijn hele fractie eigenlijk wel daar wil gaan wonen. Ik kan me dat alles bij voorstellen. Ik heb eigenlijk 4 punten die we graag in willen brengen als vragen of als punten van zorg, waar we misschien nog op verder kunnen gaan. Allereerst over wonen. Er is ook al inderdaad aan gerefereerd over de verschillende opties eigenlijk geboden worden om meer middenwoningen erbij te krijgen. Wij juichen dat toe, dat er meer middenwoningen komen. Dus in die zin vind ik het ook goed dat die verkenning is gemaakt. Maar wij hebben ook wel een zorg over die bouwhoogte en de zichtlijnen en de landschappelijke inpassing. Nou, wordt mij verzekerd in het rapport dat zowel die optie 1 als 2 passen binnen de kaders. Dus in die zin zeg ik van op basis van dat rapport zou je daar misschien minder zorgen moeten hebben. Ik wil toch nog wel even daar de wethouder bevragen of daar niet toch nog een zorgpunt ook zit waar we misschien nog eens over moeten doorpraten. Als dat, maar goed, ik hoor dat wel even wat de wethouder erover te zeggen heeft. Het tweede punt gaat over mobiliteit. Die parkeernorm. Eigenlijk is het grootste zorg die ik hierover heb, dat niet zozeer dat het niet een goed idee is, maar meer dat in de loop van de tijd mensen ja zeggen, maar nee doen. Dat je dus op een gegeven moment een situatie krijgt waarbij misschien de eerste bewoners vol goede moed autoluw gaan wonen. En vervolgens dat er toch op een of andere manier daar een verandering in gaat brengen. En dan is dus de vraag, hebben we ook een juridisch kader waarin ook naar de toekomst toe mensen als het ware geholpen kunnen worden om zich te houden aan hun eigen afspraken. Kan het juridisch afgedwongen worden? Dat is eigenlijk gewoon een concrete vraag. Dan derde punt over de energiecoöperatie. Wat wij begrijpen is dat er een verplichte deelname is aan de energiecoöperatie. Aan de andere kant zien we dat de praktische uitwerking nog wel wat beperkt is. Dus dat betekent dat hier ook wel wat vragen bij zijn. En ik denk met name aan de mensen die wellicht in de sociale huurders in de wat lagere klassen zitten. Van waar gaat de rekening uiteindelijk komen? En waar gaat ook uiteindelijk het risico komen op het moment dat het tegenvalt? En dan tot slot, en dat sluit helemaal aan bij de inspreker. Ik had geen vragen voor u, maar ik ben wel van mening dat collectief particulier opdrachtgeverschap, dat een goed middel is, wat ook hier in Kraarlo prima toepasbaar is. Ik heb ook begrepen uit de beantwoording van de technische vragen, zoals we die terug hebben gekregen, dat voor een binnen nog op te stellen initiatievenkader dat ook mogelijk gemaakt gaat worden. En ik juich dat in die zin van harte toe, dat in ieder geval daar ook ruimte voor komt. En dan denk ik inderdaad ook, het werd al even genoemd, aan Knarrenhof, Klein Kraarlo, dus aan dat soort initiatieven. En mijn vraag is inderdaad van hoe kunnen we borgen dat daar ook ruimte voor blijft. Dat waren mijn vier punten, dank u wel.
Goed, dank u wel. Wethouder, u heeft een hele reeks met vragen. Ja. En toch ga ik u ook vragen om in het kader van de tijd, het is nu 8:30, moet om 8:30 klaar zijn. Dus we gaan met ons allen ons best doen om dat te gaan realiseren. Aan u de eerste uitdaging.
Voorzitter, dank u wel. Ik was al bang dat u dat zou gaan vragen, maar ik zag de noodzaak zelf ook. Allereerst mini-observatie. Dit product dat hier ligt, dit stedenbouwkundig plan. Laat ik eerst maar wel even vooropstellen dat het toch een vrij uniek document is. Regionale samenwerking in Gooi- en Vechtstreek is niet altijd iets dat gladjes verloopt. En dat je dan met drie gemeenten toch vrij soepeltjes een dergelijk document voor elkaar krijgt, dat mogen we toch wel vrij uniek noemen, denk ik. Dus daar ben ik in ieder geval buitengewoon happy over. Ik ga proberen omwille van de efficiëntie een aantal zaken zoveel mogelijk te clusteren. En dan loop ik daarna nog even de verschillende punten langs van de verschillende fracties om te kijken of ik niet iets gemist heb. En ik kan dat niet uitsluiten. Maar ik heb mijn best gedaan om alles op te schrijven. Ik begin even met het onderwerp mobiliteit. Daarna ga ik denk ik even in op wonen en hoe zijn we nou tot die verdeling gekomen. En dan hebben we denk ik al twee hele belangrijke te pakken. Maar mobiliteit, laat ik daarmee starten. Mobiliteit is ook meteen denk ik het meest ingewikkelde punt van het stedenbouwkundig plan. Want wat maakt het lastig? Aan de ene kant willen we, dat is de ambitie die door de raden ook in het ambitiedocument is uitgesproken, een autoluwe woonwijk. Aan de andere kant is het een woonwijk die letterlijk en figuurlijk op een A1 locatie ligt voor mensen die een auto hebben. En is er een issue met het openbaar vervoer. We hebben namelijk wel een busstation aan de andere kant van de A1, maar dat busstation bestaat bij de gratie van een ziekenhuis dat daar gaat verdwijnen. En de vraag is of de vervoerswaarde van die buslijnen gaat blijven. Nou, dat is bijna een retorische vraag, dus dat is wel een ding. En daar moeten we ook echt over met de provincie aan de slag. We hebben daar vandaag al even kort met de gedeputeerde over gesproken. Maar dat is niet iets dat we op hele korte termijn in garanties van de provincie kunnen omzetten. Dus dat is absoluut een punt. Hoe ga je dan om met de verschillende uitdagingen? Nou, in de eerste plaats gaat het om, kijken we naar de parkeernorm. Want er gaan daar een heleboel woningen bouwen. En een autoluwe wijk kan nog wel degelijk betekenen dat er mensen met een auto mogen komen. Dus we hebben geprobeerd een parkeernorm te formuleren. En die staat overigens niet goed. En daar zal ik meteen een opmerking over maken. Er ontbreekt één onderdeel bij de parkeernorm zoals die in het mobiliteitsstuk staat. De parkeernorm voor de dure woningen is namelijk 2. Dus dat maakt, dat is denk ik een heel belangrijk punt. Voor sociale huurwoningen 1,5. Voor de middendure woningen 1 en voor de dure woningen 2, met als belangrijke randvoorwaarde dat die woningen wel op eigen terrein uit het zicht worden geparkeerd.
Voorzitter.
Meneer Oude-Elfring.
De wethouder zegt dat er iets ontbreekt. Hoe gaat u dat herstellen?
Dat ga ik herstellen door ervoor te zorgen dat u met de grootst mogelijke spoed, dat is de bijlage over mobiliteit, dat u daar een nieuw stuk voor krijgt. Maar ik zeg u bij deze al, de parkeernorm voor de dure woning is 2.
Goed. Mevrouw van der Linden.
Ja, ik krijg een vraag ingefluisterd van mijn collega hiernaast, dus ik hoop dat ik dat goed overbreng. Maar hoe gaat deze parkeeraanpak afgedwongen worden op het terrein? Betekent het dat buiten de daartoe aangewezen vakken de rest vergunning parkeren wordt?
Ik stel voor dat we even, want dit zijn heel veel vragen die zijn ook in de loop door andere fracties gesteld. Dat we wel even de gelegenheid bieden om te kijken of die vragen ook beantwoord worden. Dat werkt handiger, denk ik. Deze vraag die u stelt is namelijk ook iets anders geformuleerd, gesteld door volgens mij meneer Streutske. Dus we komen erop terug. Gaat u verder.
Ja, dank u voorzitter. Ja, kijk, we hebben het hier over een stedenbouwkundig plan en dat gaat over een ruimtelijk vraagstuk en hoe deel je de ruimte in. Dus over hoe dat qua vergunning parkeren wordt geregeld. Dat is een punt dat in de volgende fase richting het bestemmingsplan aan de orde komt. Belangrijk is in ieder geval wel dat ook al zullen er straks nog steeds auto's in de wijk zijn, het wordt nog steeds een autoluwe wijk. Dat betekent dat in het straatbeeld de auto te gast is, maar dat betekent dus ook dat er heel weinig, zo niet nauwelijks, parkeren in de openbare ruimte zal plaatsvinden. Er zullen een aantal gecentraliseerde parkeertreinen komen, die zullen ook voor bezoekers parkeren zijn, maar er zal weinig in de openbare ruimte geparkeerd worden. En dat is ook een manier, en dat was ook het punt dat de heer Streutker maakte, hoe dwing je nou iets af? Nou, juridisch is dat voor een deel middels vergunning parkeren, maar je kan het ook gewoon ruimtelijk afdwingen door ervoor te zorgen dat je gewoon niet een hele lading parkeervak in de openbare ruimte hebt. En dat is in deze woonwijk uitdrukkelijk niet de bedoeling.
Meneer Kool.
Ja, voorzitter. Ja, parkeervakken. Het is een natuurlijke omgeving. Je mag gewoon in de berm gaan staan. Dat mag gewoon. Daar heb ik helemaal geen parkeervak voor nodig. Zo zit de wegenverkeerswet in elkaar.
Dus
wij denken dat je er niet aan ontkomt door... Je hebt twee instrumenten, naar ons idee. En dat is dat je het beperkt. Dus waarom kies je ervoor, als je autolieve wijk wil hebben, om die parkeerplaats vast te houden aan het parkeren op eigen trein? Want daarmee trek je de automobiliteit naar de woningen. Dus u kiest dus voor een...
U heeft deze vraag ook in uw bijdrage gesteld. Dus als we nou toch even in verband met de tijd niet dezelfde vraag nog op dat... Maar even de gelegenheid geven om de vragen allemaal bij langs te lopen. Dus wilt u gaan doorgaan?
Nou ja, om daarop in te haken. Kijk, het is, voor een deel is dat ook een pragmatische afweging. Aan de ene kant wil je zoveel mogelijk ervoor zorgen dat het een autoluwe wijk wordt. En wil je die auto's niet allemaal naar de woning trekken. Aan de andere kant zijn er ook mensen die straks voor het nodige geld een woning gaan kopen. En die willen gewoon hun auto daar neer gaan zetten en die willen daar niet altijd voor lopen. En we hebben geprobeerd met deze oplossing een middenweg te kiezen die aan de ene kant recht doet aan het autoluwe karakter van de wijk, maar aan de andere kant ook de wens die veel bewoners toch zullen hebben om hun auto in ieder geval in de buurt of bij hun woning neer te zetten. Ja, wat betreft het openbaar vervoer, dat heb ik al aangegeven, dat blijft wel een punt van zorg. En we zijn nog steeds, er is een onderzoek, een uitvraag gedaan om verder te kijken naar het hele mobiliteitsconcept. Dit kwartaal verwacht ik de uitkomsten van dit onderzoek. En die zal ook zo met grote spoed via het college met u als raad worden gedeeld. Maar met name dat openbaar vervoer. Wil je zeggen, we hebben een echte autoluwe wijk, of wil je het autobezit in een wijk terugdringen, dan moet je goed openbaar vervoer als alternatief hebben. En juist hier is dat wel een issue, omdat het meest nabije openbaar vervoer verdwijnt. Dus dat dilemma is absoluut aanwezig. En dat staat ook op gespannen voet met die automobiliteit. Daar kan ik heel kort over zijn. Dat dilemma is er. Voorzitter, dan ga ik even naar het thema rondom het wonen. Dat is een hele belangrijke. Hoe zijn we nou tot die verdeling gekomen? En welke smaken hebben we daarin gekozen? En hoe verhoudt zich dat ook tot de grondexploitatie? Want dat is een hele belangrijke factor. Wel nu, we zijn door de drie gemeenschappelijke raden in het ambitiedocument met een aantal kaders op weg gestuurd. En daar noem ik twee hele belangrijke kaders. Er zijn eigenlijk drie kaders waar we binnen gewerkt hebben. Het eerste kader was 1/3 sociaal. Dat was een keihard uitgangspunt. Dat staat ook in het ambitiedocument. Tweede uitgangspunt, en de heer Gubbels noemde dat al, dat is de samenwerkingsovereenkomst, de SOP vervat. Dat is het uitgangspunt van een sluitende grondexploitatie. Ten derde is er een motie van de drie gezamenlijke raden om te kijken hoe woningen in het middensegment gemaximaliseerd kunnen worden. Nou, de grondexploitatie die we in eerste instantie hebben gemaakt met 1/3 sociaal, dat was qua verdeling op dat moment het enige harde criterium dat we als kader hadden, leidde tot een betrekkelijk hoog percentage, en dat is nog steeds zo, aan dure huurwoningen. Je kan prima zeggen, we doen minder dure huurwoningen, maar dat heeft eenvoudigweg tot gevolg dat je een gat in je grondexploitatie schiet en dat je dus bij moet leggen. En dat was niet de opdracht die we van de raden hebben gekregen. Toen hebben we ervoor gekozen om te zeggen van nou goed, we zien wel die vraag naar, grote vraag, het staat ook in het coalitieakkoord van de gemeente Hilversum, naar woningen in het middensegment. Dus laten we nou kijken of we met 10% extra woningen, 50 in dit geval, toch een extra stimulans kunnen geven aan woningen in het middensegment. En weliswaar voegen we dan extra woningen toe, maar we moeten ons nog steeds voorstellen, hè, als je de woningdichtheid per hectare van deze wijk met die 50 extra woningen straks vergelijkt met bijvoorbeeld een Annashoeve, dan heb je het over een factor 4. Factor 4 minder in dit geval. Dus we denken dat die 50 extra woningen geen afbreuk gaat doen aan het wonen in het groen, aan het buurtschapgevoel in de natuur van Krailo. Toen deed zich een extra kans voor en dat had te maken met het pand De Spiegelhorst. Ik weet, de meeste van u zal wel op Krailo geweest zijn. Het pand De Spiegelhorst is een oud opleidingsofficiersgebouw. En naar mijn bescheiden mening een van de meest afzichtelijke gebouwen die je kan bedenken. Maar Krailo gaat ook over duurzaamheid. Krailo gaat ook over circulariteit. En die Spiegelhorst is nou een prachtig voorbeeld van hoe je een pand kan strippen. En een hele nieuwe invulling kan geven door zoveel mogelijk bouwmaterialen te gebruiken. Het pand is best hoog, maar het ligt op een schitterende plek. Het ligt iets verlaagd. Als je er bovenop staat heb je een schitterend uitzicht over de groene omgeving. En wij vonden het een dermate grote kans dat we dachten van nou, hier kunnen zeker ook middenwoningen, middensegmenten. We zijn namelijk niet alleen op zoek naar woningen in het middensegment, maar ook naar 1- en 2-persoonshuishoudens. Dit pand leent zich daar uitstekend voor. Op die basis zijn we gekomen tot dit plaatje. Dus we hebben ja, 1/3 sociaal. We hebben meer dan 1/3 duur, maar dat heeft te maken omdat we die sluitende grondexploitatie willen hebben. Maar we hebben tegelijkertijd geprobeerd door die 90 extra woningen dat middensegment zo goed mogelijk te bedienen. En ja, we kunnen uiteraard aan die knoppen gaan draaien, maar dat heeft financiële consequenties. Er is ook gevraagd hoe zit het dan met de risico's. We hebben een grondexploitatie die is sluitend. Nou, ik verwacht dat het gebouw De Spiegelhorst voor de grondexploitatie weinig gaat doen. Je kan een gebouw transformeren. En we kunnen daar middendure appartementen van maken. Koop dan wel huur, dat maakt even niet zoveel uit. Maar de transformatie van zo'n pand is... Ik hoor een kraak. Ja, ik kan er niet zoveel aan doen.
Anders moet u ook een microfoon
gebruiken. Ja, is het zo beter? Nou, laten we het zo maar even proberen.
Nee, is niet fijn.
Deze is je dit.
Is dit beter? Nee, ook niet. Nee. En dan
het opschrijven. Ja, kom
maar
door.
Nee, maar die anderen doen het ook.
Ja, best
wel. Ja, het systeem.
Het zij zo. Het transformeren van de pand kost heel veel geld, dus ik verwacht daar weinig positief dan wel negatief effect. 50 extra middenwoningen gaat denk ik een klein plusje in de grondexploitatie opleveren. Dus dat zal het risico eerder verminderen dan vermeerderen. De heer Gubbels heeft overigens ook naar die grondexploitatie gevraagd. Ik kijk even naar mijn buurman. Eind van het eerste kwartaal een nieuwe grondexploitatie. Ik heb er geen vertrouwelijkheid met u te delen. Dan denk ik dat ik qua woningbouw het meeste...
Voorzitter. Ja, mevrouw van der Linden.
Dank u wel. De wethouder had het over de GREX en over de impact van wijzigingen in het woningbouwprogramma op die GREX. Er waren ook vragen gesteld over eventuele bouwhoogtes, ook in de technische vragen. Daar heeft u gezegd dat er niet gerekend is met die varianten. Durft u wel een inschatting te geven wat ingrepen in de bouwhoogte voor effect zouden hebben op de GREX?
Voorzitter, ik denk dat de bouwhoogte als zodanig niet per se meteen een enorme impact gaat hebben. Het gaat meer om, we hebben vooral met een aantal woningen gerekend. En wat ik al zei, de GREX wordt vooral gestut door de dure woningen en de grondgebonden woningen. Normaal is dat wel, als je de hoogte ingaat, dat iets doet met je grondprijs. Maar ik verwacht niet dat in het plan van Krailo die hoogte nou echt enorm
maar
uit gaat maken.
Maar is het niet zo dat als er bouwlagen af zouden gaan, dat er dus minder woningen gerealiseerd worden en dus de betaalbaarheid van de GREX onder druk komt
te
staan?
Nee, kijk, het uitgangspunt, en dat is ook het uitgangspunt dat we mee hebben gekregen van de gemeentelijke raad, is niet zozeer een aantal lagen, maar een aantal woningen. Wat wel zo is, is als er lagen afgaan, en dat is ook meteen een antwoord op de vraag van de heer Gubbels. Als er lagen afgaan, op een aantal plekken staan hoge bomen in het gebied en er blijven ook hoge bomen staan. En als je een accent, want het gaat hebben, we gaan niet de hele boel volgooien met 6 bouwlagen, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Maar als je op een aantal gebieden een accent van 6 bouwlagen hebt naast de opgrens, dan kan dat steeds ook kunnen uitzetten. Dus het is niet zozeer. gemeenschap idee dat we hebben. Regio naar ook een betonnen gebouw circulair neerzetten, maar ook bouw in de toekomst, dus daar is daar zal zeker naar gekeken worden. Wanneer het gesprek over initiatief wanneer dat plaats gaat vinden, heb ik gekozen voor een relatie op afstand aan de GEM, die gaat bezighouden ook met de GEM. Bij betrokken worden, maar de GEM. Die zullen dat doen.
Moet die lastig staan.
Ja.
Daarin nog een
Martin, dankjewel. Zeg.
Komt goed uit, ik had even een vraagje op. Wie gaat erover om die geurvordering te maken?
Het is zo dat de geurvordering, de manege staat op Hilversums grondgebied. Dus de geurverordening zal ook een aangelegenheid zijn van de Hilversumse gemeenteraad.
Gaat de heer even zitten, want dit is gewoon niet te doen.
Gaat ook niet meer uit. Dit is een plaats waar ik nooit zit, dus dank u voorzitter voor uw plek. Dus die geurverordening komt nog dit jaar, want in principe is het zo dat het bestemmingsplan eind van dit jaar in de planning staat. Even kijken, heel veel punten van de SP heb ik al meegepakt. Ja, het beheersplan. Ja, er komt zeker een beheersplan voor de openbare ruimte. Dat zal uiteraard, dat is niet, geen hele eenvoudige opgave, want het gaat om 3 gemeenten, maar dat zullen we in gezamenlijkheid doen. En nee, het is niet zo dat de facto de bewoners van Krijlo straks allemaal maar gevraagd worden van doe het lekker zelf. Dat kan niet de bedoeling zijn. Uiteraard is beheer openbare ruimte een interessant onderwerp voor Right to Challenge projecten. Dus daar sta ik absoluut voor open. En de BV staat er, de GEM staat er ook absoluut voor open. Dus dat zou interessant kunnen zijn. Maar dat beheersplan gaat in een volgende fase gemaakt worden. Dus dat komt er. Voorzieningenniveau. Kijk, voor het voorzieningenniveau, daar wordt naar een aantal zaken gekeken. Er wordt gekeken bijvoorbeeld naar een school, al is de wijk voor een additionele school wel aan de kleine kant. Maar bijvoorbeeld een buurtsuper, daar zijn veel, het is nu al vrij duidelijk dat zich een vrij grote vraag voor een buurtsuper aftekent. De heer Gubbels heeft gevraagd, zou het zoiets passen in de Spiegelhorst? Wat mij betreft, kijk, je moet ook een beetje kijken wat is een logische plek in de wijk, maar dat is zeer zeker het onderzoeken waard. En er wordt nu ook gekeken door de GEM van... is zo'n buurt super, hè, en dan misschien ook een beetje met een profiel dat past binnen Krijlo, is dat goed in te passen in het plan. Dus dat voorzieningenniveau, daar wordt naar gekeken, absoluut. Even kijken, de ecowal, de ChristenUnie had gevraagd naar de ecowal. De ecowal is doorlopend, dus in principe is het zo dat daar... er zijn een heleboel, op een aantal plekken kun je het natuurgebied in. Een van de belangrijke plekken is het gebed zonder end. Maar het is juist ook een uitdrukkelijk verzoek van het GNR om niet allerlei doorgangen te maken. Omdat je dan het natuurgebied gaat verstoren en dat je overal allerlei wandelaars krijgt. Het GNR wil dat niet. Met name het gebed zonder end is het straks wel de poort om het natuurgebied van het GNR in te gaan. Even kijken...
Ik ben bij D66.
Ja, ik zat even een aantal punten van D66 had ik al gepakt. D66 noemde het punt van concurrentie, ook het punt van concurrentie met wat er aan de andere kant van de A1 gaat gebeuren. Dat daar een zekere mate van concurrentie plaats kan vinden, dat is niet uit te sluiten. Alleen het is wel zo dat de plannen van Blaricum... er zijn wat scenario's geschetst. Het is ook niet helemaal duidelijk wat daar precies gaat komen. Dus dat is... met Krijlo zijn we eigenlijk al wel in een stadium dat een stuk verder gevorderd is. En weten we veel beter wat we willen. Dus dat daar concurrentie zal komen, dat is niet uit te sluiten. Ik denk alleen dat Krijlo een stuk eerder gerealiseerd gaat worden... dan wat er bij op het oude tergooiterrein gaat gebeuren. Dus ik maak me daar in die zin niet zoveel zorgen om. Ook, en dat is meteen een aanvullend antwoord... Er is heel veel vraag naar Krijlo. De GEM wordt regelmatig benaderd door heel veel verschillende bedrijven van wij zouden ons hier graag vestigen. En nogmaals, dat is logisch, het is een locatie die heel gunstig ligt qua infrastructuur. Maar juist, en dat blijkt ook uit het onderzoek dat is gedaan, we zoeken wel naar een bepaald profiel en dat is de schonere bedrijvigheid. Dus om uw vraag over Hunkemuller te beantwoorden, we zouden Hunkemuller hier in principe heel graag behouden vanwege het type werkgelegenheid. En die werkgelegenheid is er niet zoveel in de regio. Maar die kans is bijzonder klein. De beeldkwaliteit. U vraagt, wordt het niet de slager die zijn eigen vlees keurt? Nou, ik denk dat we binnen het kwaliteitsteam van Krijlo zelf voldoende waarborgen hebben ingebouwd dat het geen slager die zijn eigen vlees keurt wordt. Daarnaast is het natuurlijk zo dat we ook nog heel veel input krijgen van de verschillende onafhankelijke commissies die in de drie verschillende gemeenten toezien op de kwaliteit. En hebben we ook in Hilversum natuurlijk onze onvolprezen ARC, die we ook al om advies hebben gevraagd. Ik denk dat er heel veel onafhankelijke ogen kijken naar de kwaliteit van het bouwplan. En dat die onafhankelijkheid ook gewaarborgd is binnen het kwaliteitsteam. Even kijken, over de bouwlagen heb ik het gehad om naar Hart voor Hilversum over te gaan. De verdeling van de woningen ook.
De woonzijde die daarvoor verbindt.
Ja, ik ben even kwijt wat daar de vraag was.
Nou, er was ook geen vraag, was een opmerking.
Duurzame goederenhub had ik nog gevraagd.
Ja.
Dat ging aan de beurt.
Ja, GroenLinks heeft ook een vraag gesteld over het beheer en wat kun je juridisch doen. Kijk, in het bestemmingsplan kun je ook... zeker in een wijk als Krijlo, je kan niet alles vastleggen. En mensen hebben op grond van de bestaande wetgeving nou eenmaal mogelijkheid om op hun eigen terrein bepaalde dingen te doen. Maar je kan wel degelijk ook privaatrechtelijk afspraken maken om bepaalde materialisering af te dwingen. Ik gaf het voorbeeld van de wijk Kerkenbos. Het is bijzonder interessant om daar een keer te kijken. Mensen kunnen daar prima een schutting bouwen, maar van welk materiaal die schutting gemaakt wordt, dat is beperkt. Dus daar zijn helemaal dicht timmeren kun je het nou helemaal niet, omdat mensen bepaalde vrijheden hebben. Maar je kan er wel degelijk aanvullende afspraken over maken en dat ook juridisch waarborgen. Datzelfde geldt ook voor die middeldure huur. Die discussie kennen we in Hilversum natuurlijk heel goed. Je kan middeldure huur heel goed privaatrechtelijk vastleggen in een anterieure overeenkomst met ontwikkelaars, dat het een bepaalde tijd in de voorraad blijft. Alleen dat is minder goed handhaafbaar. Het liefst wil je het ook publiekrechtelijk regelen en dat kan in een bestemmingsplan. Alleen dan moet je een verordening middelhuur hebben. En daar wordt momenteel in de regio hard aan gewerkt. En daar zou die potentieel ook wel wat ingewikkeld kunnen worden. Want ik verwacht dat die verordening middenhuur in Hilversum absoluut gerealiseerd gaat worden. Alleen de vraag is, gaat dat ook in de twee andere gemeenten gebeuren? Dus voor het Hilversumse deel maak ik me daar weinig zorgen over. Voor die andere gemeenten hangt het een beetje af hoe die verordening zich in de regio ontwikkelt. En dat durf ik nog niet te zeggen. Fietsmobiliteit.
Voorzitter. Ja, toch een aanvullende vraag. Wij hebben bij de vaststelling, zou ik maar zeggen, van de oprichtingsvergadering, min of meer van de Gremkarlo, het voorstel destijds geamendeerd en de mogelijkheid gecreëerd om een bestemmingsplan voor brede rijkwijde op te stellen om juist meer mogelijkheden te scheppen om dingen te regelen en vast te leggen. Dus in hoeverre, moet ik uw antwoorden begrijpen dat de onderwerpen die u noemt niet op die manier te regelen zijn, of moet ik het antwoord begrijpen dat er eigenlijk nog onvoldoende gekeken is naar de mogelijkheden die dat bestemmingsplan voor brede rijkwijde biedt?
Nou, voorzitter, in de eerste plaats hebben we het hier over een stedenbouwkundig plan en zijn we nog niet in de fase van het bestemmingsplan gekomen. Dus dat is een volgende stap.
Dit dient ertoe om tot dat bestemmingsplan
zeker,
te komen.
Zeker. Gewoon... En dit geeft aan welke kaders we voor het woningbouwprogramma voor ogen hebben. Sociaal heeft u al aangegeven, qua sociale woningbouw hebben we dat publiekrechtelijk is het al geregeld om dat voor elkaar te krijgen, dat die woningen ook in het bestand blijven. Alleen voor de middenhuur is dat ingewikkelder. En wil je dat ook met een bestemmingsplan voor brede rijkwijde publiekrechtelijk af kunnen dwingen, dan heb je die verordening middenhuur nodig. En dat is met drie gemeenten die daar niet per definitie op dezelfde manier over denken, niet eenvoudig. Wel betekenen dat het wat verder fietsen wordt. Maar we zijn wel aan het onderzoeken wat daar mogelijk is, absoluut. Even kijken, dan kom ik bij Leefbaar Hilversum. Het meeste heb ik daar volgens mij al aangegeven.
Het aantrekken van bedrijven en de innovatieve hub.
Ja, voor de innovatieve hub. Ik kan daar nu een heel verhaal over houden, maar het is bijna 8:30. Ik zal zorgen dat daar wat aanvullende textuele toelichting op komt. En het aantrekken van bedrijven. Ja, wat ik al aangaf, er zijn heel veel bedrijven die zich aan het melden zijn, maar we hebben dus ook heel duidelijk een profiel klaar liggen. En als straks het bestemmingsplan klaar is, dan proberen we bij die bedrijvigheid natuurlijk juist heel goed te kijken of dat past binnen het plaatje dat we voor ogen hebben. Is uw vraag daarmee voldoende beantwoord? Of?
Ik had de vraag nog gesteld over die mobiele groene hub, of de duurzame groene hub. Toe te passen. Het heeft met transport te maken en overzetten van transport.
Ah, ja. De regionale, ja, ik heb het hier in de kantlijn staan. Regionale distributie. Nou, daar hebben we naar gekeken. Het probleem is alleen, het wordt in andere gemeenten is dat idee ook heel veel geopperd. Dan heb je het over een soort van regionaal distributiecentrum. En dat zou ook heel mooi zijn om in de regio ervoor te zorgen dat je veel minder vrachtwagens de stad in krijgt. Het probleem is alleen dat zo'n regionaal distributiecentrum, dat is ook door de regio Gooi en Vechtstreek wel onderzocht, heel lastig is exploitabel te krijgen. Want bedrijven zijn over het algemeen niet geneigd daarvoor te willen betalen. En dan moet je als gemeente gezamenlijk de portemonnee trekken om zo'n distributiecentrum op te tuigen. En A, krijg je dan heel veel mobiliteit in Krailo, waar we dat juist op dat gebied proberen te vermijden. Plus het feit dat je een enorm exploitatievraagstuk krijgt om zo'n distributiecentrum daar exploitabel te krijgen en handhaafbaar te krijgen. En daarom zou ik zeggen, is dat voor Krailo wel een hele lastige.
Natuurlijk wel heel veel reuring in dat gebied. Wil je dat hebben?
Wilt u niet in discussie gaan, want dat is goed. Gaat u verder?
Ja, voorzitter, tot slot het CDA. Ik denk dat het wonen punt heb ik uitgebreid besproken. Idem voor parkeren. Ja, die energiecoöperatie, dat is een goede vraag. Kijk, de energiecoöperatie is onderdeel van het hele plan om die energie-neutraliteit, of eigenlijk die positiviteit zelfs voor elkaar te krijgen. En hoe waar de rekening valt, dat is natuurlijk echt een punt dat in de uitwerking nagezocht zal worden. Maar uiteraard zal daar een balans in gevonden worden tussen verbruik en hoe de woning en het type woning. Maar ik denk dat het met name zich op het verbruik zal gaan richten. Hè. Zo is het ook zo in de landelijke energiemarkt. Of je nou in een dure of middeldure of goedkope woning woont. Wat je betaalt is vooral afhankelijk van hoeveel je verbruikt. En ik verwacht dat dat op deze manier ook zijn beslag zal krijgen. Tot slot collectief particulier opdrachtgeverschap. We hebben in Hilversum bij Andershoeven twee hele mooie voorbeelden van CPO. En ik denk dat dat ook iets is dat heel goed past binnen Krailo. Dus ik zou dat zelf... ik ben er voorstander van. En zeker binnen de GEM staat men er ook open voor. Dat was hem, denk ik, voorzitter.
Ja, u heeft ontzettend veel vragen beantwoord. Hartelijk dank. Ik zou het zo willen voorstellen. Dit voorstel komt terug sowieso in de commissie op 12 februari. Dus dan praten we er verder over. Dus ik zou dat ook even bij deze vragenronde willen laten liggen. Er zijn door twee partijen zijn er eventuele amendementen aangekondigd. Door de SP en door GroenLinks. De SP over de verdeling in de categorieën van de woningen. En GroenLinks over de mobiliteitskant van het verhaal. Dus daar kan in tussentijd over gecommuniceerd worden. We hebben mekaars mailadressen, weten elkaar te vinden. Ik zou het daar ook even bij willen laten. Als er toch nog tussendoor fracties zijn die amendementen zouden willen gaan ontwikkelen, staat dat natuurlijk altijd vrij. Het wil niet zeggen dat wat nu aangekondigd is het enige is wat mag. Dus die vrijheid is er. Dan wil ik graag meneer Bijvoet nog de gelegenheid geven om die ene minuut te gebruiken. En dan sluiten we daarna wat mij betreft af met de samenvatting van de toezeggingen die gedaan zijn. Dus gaat u gang.
Goed, ik zal proberen dat ik die ene minuut te gebruiken, mevrouw. Even reageren op de woorden van de wethouder na mijn inspreken. Hij had, dacht ik, over de aansluiting van klein Krailo op totale Krailo. En wat is nou de meerwaarde, zo leg ik het maar eventjes uit. En toen kreeg ik een mooie reactie eigenlijk aan de vragensteller en van de commissieleden. Toen ging het over groenbeheer. Dat is nou typisch een voorbeeld waar dus Klein Krailo een meerwaarde heeft. Want u kunt er 100% van op aan dat het groenbeheer in Klein Krailo geen cent gaat kosten. Want dat doen de mensen zelf. En misschien kunnen ze ook nog een beetje buiten hun eigen gebiedje helpen. Dus dat zal geen geld kosten. Dan hoor ik over de initiatieven. U verwees naar Gem Krailo die dat initiatieven meepakt. Dat is wat ons betreft ook zoals we het van de heer Nieuwhuizen begrepen hebben vorige week. Hij heeft nadrukkelijk gezegd, wij staan open voor initiatieven. Dus we zullen ons verder inderdaad bij Gem Krailo vervoegen. Daar zijn we trouwens al geweest. Maar we zullen verder met hun praten. En als laatste puntje wil ik nog noemen. Er werd ook de vraag gesteld over in welk gebied zou u nou eigenlijk willen zitten met dat wijkje. Daar heb ik antwoord op gegeven. Maar misschien met een kleine kwinkslag. Ik denk als je het nu aan de bewoners, als je het aan de toekomstige bewoners zou vragen. En ze kijken naar het geld. Dan zullen ze kiezen voor die gemeente met de laagste woonlasten.
Dank u wel, meneer Bijvoet. Ter afronding van vandaag. Er zijn nog een aantal belangrijke data. Als het goed is, even, misschien dat we nog even samen kunnen afronden. Meneer Pelsma ook. Jongens, kunnen we nog even samen afronden. Als het goed is, heeft u dit document ontdekt in IBABS. Hierin staat het hele besluitvormingstraject en met alle deadlines die er zijn. De eerste deadline die is 29 januari voor het aanleveren van moties en amendementen. Daarna 4 februari tijdens de bespreking met de gezamenlijke raden. En dan 12 februari opnieuw in deze commissie. En dan is er ook nog tijd om op 4 maart het finale besluit te nemen. Dus dat is de route. Je kunt hem echt nalezen in IBABS. En dan zijn er voor vandaag nog 3 toezeggingen gedaan. Er komt een aanvullend stuk met betrekking tot de parkeernorm en de verschillende differentiaties daarin. De toezegging is gedaan om de GRECS nog een keer te bespreken eind eerste kwartaal op het moment dat de nieuwe cijfers er zijn en in vertrouwen. En er komt een aanvullende textuele toelichting op de betekenis van de innovatieve hub. Dan wou ik hem daarmee graag afronden, deze commissie. Dank ik u hartelijk voor uw aanwezigheid. En hoop ik van harte dat voor de volgende keer de geluidsinstallatie gemaakt is. Dank u wel.
Dat hoop ik met je mee.
Ja, wat een... dank u wel hoor, Arno. Het is...
prachtig.
Vind ik goed. Ja. Volgens mij wel. Deze is voor jou.
Dankjewel.
Ik neem hem. Kijk, het is echt een...
Dat mag ik wel na, als ik al oud ben.
Ja, gaat ik steeds, hè?